Ja, dat is het voordeel van twee diensten. Dan kun je gewoon twee keer preken en dan kun je de eerste preek een beetje tunen. Dat je zegt, wat ging er niet goed, wat kan ik beter? Dus jullie hebben gewoon de gepimpte versie eigenlijk. Dus ik heb vanochtend getest op de mensen hier en die hebben het allemaal overleefd. Dus er is goede hoop voor jullie vandaag. In ieder geval heel erg hartelijk welkom bij Leef. Als je vandaag voor het eerst bent, in het bijzonder welkom. Ik hoop dat je je thuis voelt, want in het huis van God zijn geen gasten. Er zijn alleen maar kinderen die het weten en die het nog niet weten. Dus ik hoop vandaag dat jullie tot ontdekking komen, als je dat nog niet wist, dat je een geliefd kind van God bent. En dat zijn hart naar jou uitgaat. Waar je ook vandaan komt, wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, hoe je ook voelt, God houdt van je. Dat is belangrijk. En als je de rest vergeet, onthoud dat. Dan denk dat je een heel gelukkig mens bent. Te weten dat de schepper, degene die de hemel en aarde gemaakt heeft, want het is niet ontstaan uit een knal, daar heb je meer geloof voor nodig dan om God te geloven. Dus vandaag is je kans. En als je al jarenlang christen bent, net als ik, christelijk geboren. Mijn ouders zijn zendelingen, dus dan word je christelijk geboren. Moet je alsnog zelf een keuze maken, dat wel. Dat heb ik ook gedaan. Maar mijn hele leven al opgegroeid met de kerk. En vandaag heb ik een woord die eigenlijk een heel bekend fundament is. Ik was onlangs met een paar mannen bij een conferentie van C3. Dat is een kerkgenootschap of stroming of nee, weet ik veel hoe dat heet. In ieder geval een C3 kerken, die hebben iets als 400 kerken over de hele wereld. En ook in Nederland. En hun senior pastor, Steve Warren, die voorganger is over C3 Europa, die zit in onze advisory board. Raad van advies heet het dan in Nederland. En er was een conferentie van zijn kerk in Amsterdam en er waren een paar mannen heen. En Phil Pringle, de oprichter van C3, die sprak daar. En die had een goed woord, echt. Maar hij had een zin en het is bij mij blijven hangen. En soms als iets blijft hangen, dan is het iets voor jezelf. En soms als het blijft hangen, dan is het ook iets om te delen. En als je spreker bent, dan ben je altijd daarmee bezig. Als iets blijft hangen, denk ik, oké, Heer, is het alleen voor mij? Of is het voor mij en om door te geven? Dat zijn de twee opties. Andere opties zijn er eigenlijk niet. Dus op het moment dat iets blijft hangen. En die zin die hij zei, was, hij zei het in het Engels, ik vertaal hem even in het Nederlands. Zij zegt, bij het kruis is Jezus je redder. Voorbij het kruis is Jezus je Heer. En als christen, als jarenlange christen, wist ik dit. Dit was geen nieuwe openbaring voor mij, maar er gebeurde iets. De Heilige Geest die stipte iets aan. En ik ben hier, dit was denk ik een week of 4 geleden al, en ik ben hier al een tijdje mee bezig. Van oké, wat willen we hiermee? En ik geloof dat God iets tegen ons wil zeggen, tegen jou, tegen mij, dat weet ik niet. Ik geloof misschien iemand thuis, misschien is het woord specifiek voor jou. Maar dit wordt een tweeluik. Dus dit is voor vandaag en voor volgende week. Dus als je hier nu zit, dan moet je volgende week terugkomen. Als je thuis kijkt, kom volgende week hier. We hebben 2 diensten, ruimte zat. Maar als je deel 2 mist, dan is het alleen een fundament. Want vandaag gaan we het hebben over aan het kruis. Aan het kruis is Jezus je redder. Dat gaan we vandaag over hebben. En volgende week gaan we het hebben over, maar voorbij het kruis is Jezus je Heer. En beide hebben een hele impactvolle betekenis op jouw leven. Jouw leven kan daarna heel anders verlopen. Maar het begint wel aan het kruis. En Phil die zei iets in de richting van, er zijn zoveel christenen die bij het kruis blijven hangen. En dat is, weet je, dat klinkt heel vroom, dat klinkt heel mooi. Want het kruis is waar ons geloof om draait. Dat is ook waarom wij heel vaak kettingjes dragen of tattoos hebben met kruisen. Kettingjes is zo 1960, tattoos is van nu, hè. Zou je zo'n kettingje om hebt, ik val je niet aan, ik vind het mooi. Maak er een tattoo van, dat is het enige wat ik zeg. Goed, weer 3 kijkers kwijt. Waarom zei ik dat? Oh ja, ons geloof draait om het kruis. En we kunnen daar heel erg blijven hangen. Net als die discipelen bij de kruising van Jezus aan het kruis zouden blijven zitten. Terwijl Jezus er al vanaf was. Dan stel ik voor dat mensen daar nog steeds zitten en oh, Jezus aan het kruis, voor mij al bijzonder, bijzonder. Dat is het ook en dat gaan we vandaag echt behandelen. Maar er is zoveel meer dan dat. Het kruis is een keerpunt. Is een moment in je leven, en begrijp me goed, ik bedoel niet dat het één moment is, maar het is een moment in je leven waarin je bewust kiest voor Jezus. En dat moment is elke dag. Maar daar gaan we volgende week over hebben. Wat er elke dag na dat moment, dat eerste moment waarin je hebt gezegd, ik geloof het kruis, ik geloof het werk van Jezus en ik kies hiervoor. Dat is een moment geweest in jouw leven, dat noemen we je bekering. Heb je dat niet gehad? Geef niks, vandaag is je kans, ga je doen. Maar daarna is er een leven waarbij Jezus je Heer is. En voor mij is het begonnen toen ik een plaatje zag. Ik weet niet meer waar het was. Ik groeide op in Papua-Nieuw-Guinea. Als klein jongetje, als kind van zendelingen. Mijn ouders die zijn nog steeds zendelingen. Nu in Veenendaal en in Alblasserdam en waar nog meer. Want Jezus heeft soms, of Nederland heeft meer Jezus nodig dan het buitenland volgens mij. Dus zendelingen zijn in Nederland is goed. Maar toen ik jong was, toen zijn ze naar Nieuw-Guinea verhuisd. En ze hebben in Oezbekistan gewoond en ze hebben in Curaçao gewoond. En ik groeide dus op in Nieuw-Guinea, als een soort Mowgli, zei ik in de eerste dienst. Dat was een beetje hoe ik me voelde. Weet je, zie je zo'n jongetje rondrennen, zo'n wit jongetje in een bush, met alleen een kort broekje aan, en dat is het. Dat was ik, dat was mijn leven. Hoe fantastisch is dat? In bomen klimmen, en ik had torren en kikkers en slangen als huisdier, en overigens niet vrijwillig, ze kropen gewoon het huis in. We hadden op een gegeven moment zelfs een slang in de muur wonen. Dat was best bijzonder. Het was wel heel goed tegen de muizen overigens. Dus mocht je veel muizen hebben, een slang in je muur is de oplossing. Maar ik kan me herinneren dat we bij iemand thuis kwamen, want wij hadden dit plaatje zelf niet aan de muur hangen. En weet je, vroeger hingen mensen plaatjes aan de muur. Nu doe je ze op de wall op Facebook, maar vroeger hadden ze fysiek aan de muur hangen. En ik weet nog dat we bij die mensen thuis kwamen en volgens mij kwamen we er heel vaak, want ik heb het gevoel dat ik dat plaatje heel vaak zag. En dat ik in ieder geval uren voor dat plaatje stond om te kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurde. En dat plaatje heeft bij mij een enorme indruk gemaakt. En ik heb hem voor je gevonden op internet, want daar hangen ze tegenwoordig, niet meer aan de muur, maar op internet. En ik hang hem voor jou even achter mij aan de muur. Zodat jij even, misschien ken je het plaatje. Ik weet het in ieder geval iemand, ik zeg niet dat het Ineke was, die zei, dit was echt voor mij een, ik heb een lichte trauma aan. Een beetje een religieuze trauma. Maar dat geeft niks, weet je, vandaag word je ervan bevrijd. Maar dit is een plaatje, laat me zien. Oh, ja. Dit is een plaatje van de smalle en de brede weg. En die hingen bij mensen thuis. Nu denk ik, hoe gastvrij ben je dan? Ik heb wel plaatjes van de muur die zegt, Heer, mijn huis en ik zullen de Heren dienen. Weet je, dat soort mooie teksten vind ik te gek. Maar dit is best confronterend. Dit is als je op bezoek binnenkomt en je gaat ernaar staan kijken. Dan denk je, oké, smalle, brede weg. Eentje naar de hel, eentje naar de hemel. Oh, ik zie waar dit heen gaat. Wat een gezellige avond. Maar ik kan me wel herinneren dat dit daar hing. En als klein jongetje keek ik daarnaar en was ik daar mee bezig. Want ik was niet zo bewust, logisch ook, als je heel jong bent, dat mijn leven bestond eigenlijk uit twee mogelijkheden. Bestond uit twee paden die ergens naartoe leiden. Maar ik besef nu, des te meer dan ooit, dat er een realiteit hierin zit die zo echt is, die zo confronterend is. Ons leven heeft maar twee keuzes. Het brede of de smalle weg. En die beide hebben consequenties voor je leven. Die beide leiden ergens naartoe, maar betekenen ook iets. Nou, wat het betekent om die smalle weg te lopen, daar ga ik het volgende week over hebben. Maar het begint allebei, beide deze paden, beginnen bij het kruis. Ook voor jullie het linkerpad. Doe ik het nu goed? Eerste dienst had ik het verkeerd om. Voor jullie het linkerpad. Ook die begint bij het kruis. Want iedereen, of je het beseft of niet, of je het wil of niet, heeft een keuze te maken aan de hand van het kruis. En het beste voorbeeld daarvan is het moment waarin we Jezus aan het kruis zien hangen. En dit laat je niet zien hoor, dat hebben ze ook niet gefilmd. Maar er is een verhaal in de Bijbel, een stukje in de Bijbel waarin wordt beschreven staat dat Jezus aan het kruis hangt. En naast hem hangen twee misdadigers. En die misdadigers, die staan symbool voor ons. Als mensheid. Want door de zonde, door wat Adam en Eva gedaan hebben, die hebben gezondigd tegen God, die zijn ongehoorzaam geweest aan God en hebben scheiding gebracht door hun keuze tussen God en mensen. Daar kom ik straks nog op. Maar die hebben ervoor gezorgd dat wij in onze natuur een zondige natuur hebben, spreekt de Bijbel over. Oftewel, als jij alleen naar jezelf luistert, als je naar je eigen verlangens luistert, als je naar je eigen hart luistert, als je naar je eigen gedachten luistert, dan wijd je af van God. Dat is onze zondige natuur. Die gaat zijn eigen wil. En die is niet in tune of in sync of in verbinding met wat God voor jouw leven bedoeld heeft. En dat inherent is zonde. Zonde is een ander woord voor verspilling. Is als je iets gebruikt waar het niet voor bedoeld is. En jouw leven is bedoeld, is gemaakt om een doel van God te vervullen. En niet je eigen doel. Dus op het moment dat jij je leven inzet voor je eigen doel, is dat verspilling. Omdat je niet bezig bent met wat God het voor bedoeld heeft. Dus iedereen komt bij dit punt. En hangt, als het ware, naast Jezus aan het kruis. Want de zonde, zegt God, daar is rechtvaardigheid voor nodig om dat weer te vereffenen. Daar is een bloedoffer voor nodig. En als er niks gebeurd zou zijn, dan zou je met je eigen leven daarvoor moeten betalen. God zij dank, heeft hij daar iets op bedacht en heeft hij zijn zoon gestuurd om ons te redden. Maar eigenlijk zouden wij als criminelen, als mensen die iets misdaan hebben richting God, we hebben gezondigd, zouden wij aan het kruis moeten hangen. En in het verhaal van die twee misdadigers zie je ook waar de mensheid voor staat. De ene misdadiger ziet Jezus, ziet wat hij aan het doen is en hoort hem vergeving vragen voor degene die dit aangedaan hebben en zegt, Heer, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En de ene misdadiger hoort dat en maakt hem belachelijk. En zegt, oh, dus jij bent de Messias, jij bent de Zoon van God? Nou, kom dan van het kruis af. Doe dan, red ons dan ook. Doe dan wat zo goed is en ik. En hij blijft aan zichzelf denken en hij blijft aan zijn eigen rechtvaardigheid denken. En Jezus negeert hem. Hij gaat er niet op in. Maar die andere misdadiger, die exact hetzelfde heeft gedaan eigenlijk als die andere misdadiger, ze allebei hangen ze daar rechtvaardig. Ze horen daar te hangen, want ze hebben iets misdaan en zijn gepakt. Maar ook hij hoort wat Jezus doet. En in plaats van dat hij zegt, haal me van het kruis af, of wie ben je nou eigenlijk, of wat, weet je, want dat bespotten, dat doen ze tegenwoordig nog steeds. Hè? Dat doet Satan nog steeds. Die bespot nog steeds de kerk, die bespot nog steeds jouw leven. Oh ja, ben je nou zo heilig? Nou, jullie maakt dezelfde fout als ik. Nou, lekker heilig ben jij, ben je de christen zeker. Dat is nog steeds die bespotting. Maar de andere kant is ook een crimineel die zegt, maar Jezus, ik heb gezien wat u deed en ik heb gezien dat u iemand vergaf. Wilt u mij ook vergeven? Want ik weet ook niet wat ik aan doen was. Ik heb ook geen idee wat ik eigenlijk gedaan heb. En ik weet wel en ik ervaar en ik voel van binnen dat het niet klopt. Want ieder mens heeft dat. Dat zit er namelijk in. Dat heet ons geweten. Dat heeft God erin gelegd. Om te weten dat wat we aan het doen is niet klopt. En vaak weten we niet zo goed aan waar het niet klopt, maar dat is aan de plan van God. Daar voelen we dat aan. En die crimineel die voelt dat en die zegt, Jezus, denk aan mij. Dat is het enige wat hij kan zeggen. Want over een paar uur is hij dood. Het enige wat hij kan zeggen is, denk aan mij. En Jezus zegt, maar ik denk aan jou. Sterker nog, vandaag nog, zit je met mij in het paradijs. Wat ik zo bijzonder vind. Want die man die had geen enkel kans meer om zijn liefde aan Jezus te bewijzen. Hij kon geen goede werk meer doen. Hij kon nooit meer naar de kerk gaan. Hij kon niet tiende geven. Hij kon niet al die goede dingen doen die we volgende week allemaal gaan bespreken. Oh, het wordt volgende week een lange preek, dat kan je nu al vertellen. Maar deze wat hij zei was, Jezus, denk aan mij. Ik heb uw offer nodig. Wat u hier nu aan het kruis doet, ik begrijp het niet, ik snap het niet, maar ik heb het wel nodig. Want ik hang hier rechtvaardig. Ik hang hier omdat het hoort. Maar ik wil dat u mij redt. Jezus zegt, ik red jou. En wij allemaal hebben, net als deze twee misdadigers, een keus. Om te kiezen aan het kruis. Kiezen wij voor Jezus of niet? Want elke andere keuze die niet voor Jezus is, is eigenlijk het linkerpad. En Jezus is niet gewoon een keus die je maakt, die bij je leven past, omdat het, ja, waarom niet? Als je kijkt naar dit plaatje, dan is dat een cruciale keuze. Dan is het een levensbepalende keuze. Een keuze voor Jezus is niet een modeaccessoire. Is niet iets wat je erbij doet. Is niet iets omdat het hip is, of niet hip is. Het is een keuze die, nou, dat leg ik volgende week ook uit, die een levensveranderd effect heeft. En vandaag ga ik uitleggen wat voor een effect het heeft in de geestelijke wereld. Wat er gebeurt aan het kruis. Wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd waar jij dagelijks jouw leven op kan bouwen? Wat als fundament geldt voor jouw leven? Vandaag hangen we even om het kruis. En volgende week lopen we verder, oké? Wat gebeurt er aan het kruis? Ik wil je uitleggen aan de hand van drie dingen wat daar gebeurd is, wat een ongelooflijk effect heeft op je leven. En als ik zeg ongelooflijk, dan bedoel ik dat letterlijk. Het is echt niet te geloven. Wij kunnen dat niet beseffen, wat er werkelijk gebeurd is. En er staat in de Bijbel dat als we eenmaal boven zijn in de hemel en we kijken Jezus in zijn ogen aan, dan zullen we het snappen. Maar tot die tijd gaan we proberen om het te snappen en helpen we elkaar om het te snappen. Dan hebben alle heiligen bij elkaar, dat zijn jullie, om te nodig te hebben om te snappen wat er nu eigenlijk gebeurd is aan het kruis. Maar ik ga het je wel aan de hand van de Bijbel wel proberen uit te leggen. En aan de hand daarvan wil ik je ook gaan uitleggen wat Satan doet om je daarvan af te houden. Want misschien besef je het, misschien ook niet, maar er is dagelijks strijd om jouw leven. En het is niet alleen bij dat moment aan het kruis onderaan die berg, zoals die tekening hier laat zien. Maar het is iedere dag probeert Satan je van het weg van het leven, weg van Jezus weg te trekken. En te trekken naar een leven voor je eigen, voor jezelf, voor de wereld, voor lusten, voor zonde, voor ellende. Elke dag probeert hij dat. En je hoeft er niet mee bezig te zijn. Het is niet zo dat achter elke boom een demon zit waar je voor moet hoeden. Maar de Bijbel zegt wel, ken je vijand. En weet wat hij gaat doen, zodat je jezelf kunt wapenen. En het woord van God heeft wapens voldoende om jou te wapenen tegen wat Satan aan het doen is. Maar je moet het wel beseffen. Je moet het begrijpen dat er een oorlog is voor jouw leven. En dat daarom ook echt vraagt van jou een keuze te maken, iedere dag opnieuw, om daarin te gaan wandelen. En soms weer opnieuw. Soms zeg je van, shit, ik ben erin getrapt. Ik ben ervoor gevallen, hij heeft me gestrikt. Ik ben weer een stukje gesleurd die kant op. En dat je zegt, ik bekeer me hier weer van, ik ga weer naar de weg van Jezus. Dat kan iedere dag opnieuw. Het is nooit te laat. Ja, totdat je boven bent. Drie dingen wat Jezus aan het kruis heeft bereikt. En daarbij ook drie dingen wat Satan probeert om je daarvan af te houden. En de eerste wat Jezus bereikt heeft aan het kruis, is hij was het offer voor jouw zonde. Zoals ik zei, in het begin toen Adam en Eva zondigden, bracht ze scheiding tussen God en mensen. Want God is volmaakt. Is zo heilig, en heilig betekent apart gezet, is zo volmaakt dat wij eigenlijk als onvolmaakte mensen niet bij hem kunnen komen. Dat kan gewoon niet. Dat is voor onze veiligheid. Want wij zouden dat niet trekken. De Oude Testament zei dus ook, als je God aanzag als onheilige, zou je zeker sterven. Dat trek je gewoon niet. Normaal zijn wij daarvoor geschapen. God heeft ons gemaakt om met hem te wandelen. Zo was Adam en Eva bedoeld. Alleen door die zonde is dat niet meer mogelijk, omdat ons hart gericht is op wat wij zelf willen. Dat is eigenlijk pertinent wat die zonde doet. Zodat wij niet meer gefocust kunnen zijn op God. En in onze leven is die zonde eigenlijk een soort natuur geworden. Ieder mens wordt ermee geboren. En ik heb wel eens gedacht als kind, waarom heeft God niet gelijk bij Adam en Eva gelijk pats, alles weggegooid en opnieuw begonnen? Heb je dat ook niet? Je denkt, oh, die is mis, doen we opnieuw. Nou ja, dat probeerde hij met de zondvloed, maar dat ging ook niet zoals hij had verwacht of gedacht, ik weet het niet. Maar wat het mooie daarvan is waarom hij dat niet gedaan heeft, is omdat God zoveel van ons houdt, dat hij onze vrije wil respecteert. Dat vind ik zo bijzonder. God die alles gemaakt heeft, die zoveel groter is als wij, die respecteert dat wij een vrije keus hebben. Elke dag respecteert hij jouw keus. Ik vind het zo bijzonder, kan ik niet bevatten. Maar daarom startte hij toen niet opnieuw en liet hij ons leven. Maar hij zorgde wel voor een systeem, zodat wij wel met hem een relatie konden hebben. Dat noemen ze de bloedoffers. En dan kan ik niet helemaal ingaan, dat is het Oude Testament, dat is geweldig om te ontdekken. Maar er moest in ieder geval bloed vloeien om onze zonde en de schuld en de straf die daarbij hoort, om die af te wassen. Dus hij had een systeem bedacht waarbij ze dieren moesten slachten en in dieren werd de zonde gelegd, er waren mensen vrij. Maar wat dat deed was dat het wel misschien de zonde schuld wegnam, maar het nam de schaamte niet weg. Mensen voelden zich op afstand van God en wilden niet meer naar God toe. En als ultieme prijs daarvoor heeft God gezegd, dan moet ik een offer sturen die niet meer tijdelijk is, die niet effe geldt, zoals een dier, zoals een lam of een bok of een duif. Maar ik moet een offer maken die geldig is, eens en voor altijd en voor alle zonden voldoende is. En daar moet ik een smetteloos offer, oftewel een foutloos offer brengen. En dat kan alleen door mijzelf gedaan worden. Dus God offerde zichzelf. Daar aan het kruis offerde God zichzelf. Zodat wij vrij van zonde konden zijn. Op het moment als jij naar het kruis kijkt en je zegt, dat ben ik aan het kruis. Ik verdien dat. Dat verdien ik. Want ik heb keuzes gemaakt die verwoestend zijn voor mezelf en voor anderen. Misschien ben je niet eens van bewust, maar het is wel zo. En ik verdien aan het kruis te hangen, maar daar hangt Jezus in mijn plaats. En ik begrijp het niet, En ik vind het onterecht, maar ik accepteer het wel. En dat is de genade van de boodschap van Jezus. Maar hij hangt daar als straf voor jouw zonde. Zodat God niet meer bij jou komt en zegt, hey, je hebt dit en dit en dit gedaan. Dat doet hij straks wel, maar dan zegt hij, oh, maar dat is allemaal betaald. Dat is hetzelfde als je voor een rechter komt die zegt, je hebt al deze dingen gedaan. Eigenlijk moet je naar de gevangenis, maar dat hoeft niet, want hij gaat al. Oeh, ik hoop niet dat dat voor de preek was. Maar... dat is wat die schuld, of die zondeschuld, op Jezus gelegd betekent. Is dat er dus iemand anders in jouw plaats jouw straf draagt. Dat betekent dus niet dat jouw straf weg is. Die is er nog steeds, want God is rechtvaardig. Maar hij wordt gedragen door iemand anders. En dat deed Jezus aan het kruis. Hij droeg niet alleen de straf van de zonde, maar hij droeg daarmee ook de kracht van de zonde. Want de kracht van de zonde, zegt de Bijbel, is uiteindelijk de dood. En die kracht die heeft Jezus ook ontnomen. Dus jij bent in staat, geloof het of niet, om een leven te leiden waarbij zonde niet meer bepaalt wat jij doet. Ongelooflijk. Dat betekent dus dat als jouw hart of jouw verlangen iets zegt en je weet dat het niet klopt, dan kun je nee zeggen. Echt waar. Door de kracht van, door het offer van Jezus is die kracht ontnomen. Je kunt nee zeggen. En hier zit nou net de aanval van Satan. Wat hij doet, is jou overtuigen dat jij een slachtoffer bent van je leven. Dat jij niet te bepalen hebt wat er in je leven gebeurt. En dat de zonde sterker is dan jij. En wat hij daarmee doet, is dat hij continu jouw zonde, jouw overtredingen, jouw ongeloof, jouw twijfels, continu voor ogen brengt en zegt, kijk, dit ben jij, loser. Denk je nou echt dat Jezus dit voor jou draagt? Jij verdient straf. En dat maakt je zwak en dat maakt je een slachtoffer. En je gaat geloven dat je niet meer bent dan een product van de dingen om je heen. Terwijl Jezus zegt, maar ik heb die kracht van de zonde ontkracht. En je bent in staat om een leven te leiden zoals ik bedoeld heb. Omdat je nee kunt zeggen tegen die verlangens, tegen die gedachten, tegen die alles wat je leven drijft. Je kunt daar nee tegen zeggen. En je kunt nee zeggen tegen de stem van Satan die je daarvan overtuigt. Je kunt hem het zwijgen opleggen. En wat ik heb ervaren, en dat is een tip die ik je geef, is dat wat mij altijd helpt. Dus op het moment dat ik die stem van Satan hoor, en die hoor ik, net als jullie, dat ik tegen hem zeg, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik ben ook een loser. Als het gaat om dat. Als het gaat om mijn zonde, ben ik dat ook. Je hebt gelijk, ik heb een fout gemaakt. Je hebt gelijk, ik heb gezondigd. Je hebt er helemaal gelijk in. Ik ga het niet eens verdedigen. Dat hoeft ook niet. Want mijn straf is al gedragen. Maar Jezus heeft het al gedragen. En ik leg het met zwijgen op. Door keihard naar het kruis te rennen. En te zeggen, maar daar hangt mijn straf al. Het straf wat ik nog niet gedaan had toen hij aan het kruis ging. Maar dat hoeft ook niet, want zijn offer was eens en voor altijd voldoende. Hij droeg de straf en hij droeg de kracht van de zonde toen hij aan het kruis ging. Dat was de eerste. Het tweede was dat hij daardoor de weg vrijmaakt tussen jou en God. Zoals ik zei, Adam en Eva die zondigden, dat bracht scheiding tussen hem, tussen hun en God. Het staat ook in Jesaja dat onze zonde tussen ons en God instaat. Door onze zonde lopen wij van God weg. God loopt niet weg, wij lopen weg. En God, net als bij Adam en Eva, die loopt op hun af en die roept hun en hij zegt, waar ben je? En Adam en Eva verstopten zich, net als wij. Maar door wat Jezus deed, door de zonde te dragen, kunnen wij naar voren stappen. En God die zegt, je bent rechtvaardig. En ik wil het even in het Engels even uitleggen, want dat is zo'n goede ezelsbrug voor mij altijd geweest. En die wil ik je gewoon meegeven. Ik hoop dat je hem begrijpt in het Engels. Zo niet, dan vraag je nog maar een keer na. In het Engels betekent het woord rechtvaardig, is het woord justified. In Christus zijn wij rechtvaardig. Dus door het offer van Jezus zijn wij justified. En het ezelsbrugje die ik daar altijd aan herinner is, it's just if I'd never sinned. Rechtvaardig betekent, it's just if I'd never sinned. Het is net alsof ik nooit gezondigd heb. Want Jezus kijkt naar mij en hij ziet, of God kijkt naar mij en hij ziet Jezus en niet mij. En dat is niet te bevatten. Want onze innerlijk, onze binnen, onze bewustzijn gaat daar tegenin. Maar dit is wat geloof om draait. Is dat je dus daar niet op reageert op wat je gevoel zegt, maar je gelooft dat God Jezus ziet in plaats van jou. En dat je durft te zeggen, want dat vraagt lef, dat je zegt, het is net alsof ik niet gezondigd heb. Met die vrijmoedigheid stap ik op God af. Met die vrijmoedigheid loop ik naar God toe. En dan zegt hij dat ik mag komen. Dan zegt hij dat ik geliefd ben. Dan zegt hij dat ik geaccepteerd ben. En dat ik in zijn troon mag komen, zegt de Bijbel. Vol vrijmoedigheid. Alsof een kind is die naar zijn vader toe gaat. Die niet beseft wat hij net allemaal misgedaan heeft. Misschien een grote ravage achter zich gelaten. En gewoon naar zijn vader toe gaat en zegt, mag ik ook nog een snoepje? Die vrijmoedigheid, die heeft Jezus gekocht aan het kruis. En als je die niet ervaart, dan bid ik dat je die zult ervaren en dat je op die manier naar God toe gaat. En met een ravage achter je gewoon durft te vragen, mag ik ook nog een snoepje? En dan een goede vader die zegt, tuurlijk. Tuurlijk, ik hou van je. En Satan gaat er altijd tegenin en die zal tegen jou zeggen dat je het niet waard bent. En die zal zeggen dat je al je verprutsingen tussen jou en God nog steeds instaan, dat God, dat Jezus offer niet voldoende is. Maar belangrijk is dat je beseft dat hij misschien wel gelijk heeft ook. Want wij zijn het nooit waard geweest. Wij komen ook niet bij God vrijmoedig om wat wij gedaan hebben. Wij komen bij God vrijmoedig om wat Jezus gedaan heeft. Dus op het moment dat Satan jou zegt, je bent het niet waard, dan zeg je dat klopt, maar daar ging het ook niet om. Overigens was je toch God wel waard, anders zou hij ze zo niet geven. Maar vanwege je eigen dingen ben je het niet waard. Maar vanwege het werk van Jezus aan het kruis, mag je daar gewoon heen gaan en zeggen, hey, God, Jezus heeft het voor mij gedaan, mag ik? En hij zegt, kom. Dat heeft Jezus voor jou gedaan. En als derde, en deze is super bijzonder vind ik hoor, lees even mee in Romeinen 8, vers 15 en 16. Er staat, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw tot slaven in angst te leven. Dat is wat de zonde met ons doet. Wij leven als slaven van de zonde in angst. Bang om veroordeeld te worden. Bang om een rechtvaardige rechter te ontmoeten. Bang om onze straf te krijgen die we eigenlijk verdienen. Maar u hebt niet de geest ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om kinderen Gods te kunnen zijn. Om hem te kunnen aanroepen met Abba, vader. Dat betekent papa. Dat is niet een zakelijke term. Dat is niet, dat is mijn vader. Maar het is een liefkozende term van, dat is mijn papi. Abba betekent papi. De geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen God zijn. Het offer van Jezus heeft ervoor gezorgd, niet alleen dat je gered werd, niet alleen dat je vrij werd van zonde, dat je vrij naar God toe mag gaan, maar is dat je aan wordt genomen, geadopteerd wordt door God als een van zijn eigen kinderen. Dat je een kind van God bent. En dat is het mooie, want Annemiek sprak er ook over op Vaderdag, moet je maar eens terugkijken, is dat had het over onze vader. En dit is het moment eigenlijk waarin je gaat van dat Jezus alleen jouw redder is, dat God onze vader is. Op het moment dat jij een kind van God bent geworden, kom je in het gezin van God. En is het niet alleen meer jouw vader, maar is dit jouw familie en is het onze vader. Vind ik heel bijzonder hoe ze daarover sprak, moet je maar even terugluisteren. Maar dat bepaalt namelijk de rest van je leven en dat gaan we volgende week over hebben, weet je nog? Maar het is onze vader. Je komt in een gezin, je komt in een familie en dat bepaalt je identiteit. Want hoe er naar jou gekeken wordt en hoe er over jou gesproken wordt, bepaalt jouw identiteit en jouw identiteit bepaalt hoe je gaat leven. Onthoud dit, dat op het moment als jij nu kijkt naar je leven en hij is gebroken en hij is kapot, dan ligt het niet aan zozeer je leven zelf, maar dan ligt het aan je identiteit die eronder ligt. Mensen met een gebroken identiteit maken gebroken keuzes. Mensen met een gezonde, geheelde identiteit maken gezonde, hele keuzes. En als je identiteit geworteld is in het offer van Jezus en je weet dat je een geliefd kind van God bent, ga je daarna keuzes maken. Dus het is belangrijk dat je beseft dat je een geliefd kind van God bent en dat je dat niet laat roven. Dat is een van de belangrijkste dingen die Satan aan het roven is. Klaas die sprak er vorige week over hoe Satan bezig is om onze identiteit te roven. En dat doet hij niet alleen bij ons, dat deed hij ook bij Jezus. Dat zal ik je laten zien. Moet je maar eens lezen in Matteüs 3, vers 16. Dat is een heel bijzonder moment waarin Jezus zegt dat hij gedoopt moet worden. Gedoopt. Niet gedood, gedoopt. En dat is heel raar, want wij denken dopen is, dat zeggen we ook, is dopen is dat je eigenlijk je zondige leven onderlaat. Je begraaft hem onder water en je staat weer op, vrij en zonder zonde. En dat is ook zo. Dat is hoe het voor ons geldt. Maar Jezus had geen zondige natuur. Jezus hoefde niet te sterven voor zijn zonde. Maar hier laat hij zich wel dopen, omdat hij zegt, het is voor de rechtvaardigheid van God. Het is voor Gods plan dat wij dit doen. Dus als hij het al doet, wat houdt jou nog tegen? Dat is een goede boodschap, die krijg je gratis mee. Laat je dopen. Maar hier wordt Jezus gedoopt door Johannes. En dan gebeurt er dit in vers 16 van Matthäus 3. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Dit is mijn geliefde zoon, zeg eens geliefde. Iets meer overtuiging? Geliefde. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Weet je, dit is goed voor onze Calvinistisch breintje. Is dat God zei dit voordat Jezus aan zijn bediening begon. Het is niet het werken van Jezus wat hem geliefd maakte. Het was dat hij ja zei tegen God, dat hij in de plan van God wandelde en zei: ik laat me ook dopen, ik doe wat God van mij vraagt. Dat maakt hem geliefde. Dus wat jij doet en wat je doet in je leven en alle goede werken die je doet, maakt je geen geliefde kind van God. Wat jou een geliefde kind van God maakt, is dat je ja zegt tegen Jezus. Dat maakt je geliefde kind van God. En daar vindt God vreugde in. En vanuit die vreugde, vanuit die liefde, doe je alle goede werken die er maar zijn. Maar je basis ligt bij de geliefde van God. En op het moment dat Jezus uit het water komt, en God zegt dit over hem, gaat hij door de woestijn in. Dan gaat gelijk daarna in Matthäus 4, lezen we gelijk door. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Let op, vers 3. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in brood te veranderen. Heel bekend stuk. Wat mij hier opvalt, is dat Satan hem aanvalt in zijn identiteit. Want nog net hiervoor heeft God de meest belangrijke zin ooit tegen hem gezegd, die hij ook tegen jou zegt. En dat is dat hij een geliefde zoon is. En Satan laat het woord geliefde weg. Hij zegt: als u de zoon van God bent. En de identiteit van Jezus zit hem in dat woord geliefde. Want ik kan bijvoorbeeld zeggen: hier zit mijn zoon hier vooraan. En zegt: dit is mijn zoon. En dan zeggen jullie: nou oké, allemaal, dat zal wel. Ik heb er bewijs van. Genoeg. Maar het zegt niks over hoe ik over hem voel. En het is dan precies over hoe ik hem voel wat zijn identiteit gaat bepalen. En niet alleen het feit dat hij mijn zoon is. Maar ook hoe ik over hem voel en hem behandel. Dat gaat zijn identiteit bepalen. Maar op het moment dat hij niet beseft en niet ontvangt en niet gelooft dat ik van hem hou, dan gaat zijn identiteit stuk. Wij als christenen laten ons roven dat wij geliefde kinderen van God zijn. Wij blijven vaak nog wel hangen dat wij kinderen van God zijn, oftewel hij heeft ons geaccepteerd. Maar God heeft emotie over jou. God heeft een passie over jou, zo heftig, dat hij zijn eigen zoon wilde offeren en martelen om jou vrij te kopen. Om jou te verbinden met zichzelf, om het over jouw leven te zeggen: je bent niet alleen een kind van mij, maar je bent geliefd. En ik heb een plan over je leven. En ik heb goede dingen voor je bestemd. En ik heb je een pad bestemd die je brengt naar de heerlijkheid. Naar de aanwezigheid van God. Naar alles wat hij in de schepping heeft voorbestemd voor jou. Heeft hij voor jou klaar liggen. En het enige wat jij hoeft te zeggen is ja tegen Jezus. Is het offer aan te nemen. Zeggen: ik ben bij het kruis. En net als die twee misdadigers ga ik niet spotten. Maar ga ik zeggen: Heer, denk aan mij. En ik denk dat die misdadiger niet eens weet precies wat hij zei. Maar hij wist gewoon dat deze man een zoon van God was. En dat hij hem kon redden. Dat is het enige wat hij begreep. Dat is het enige wat hij geloofde. Dat is het enige wat wij hoeven te geloven. Om bij het kruis ja te zeggen tegen Jezus. En vervolgens door te lopen met Jezus. En daar gaan we volgende week over hebben. Ik wil met jullie samen het avondmaal vieren. Omdat dit een krachtige manier is. Een manier die door Jezus zelf is aangesteld in de Bijbel. Om hem te gedenken. Om te bedenken wat hij voor ons gedaan heeft. En begrijp me goed, het is niet alleen een dingetje die je in de kerk hoeft te doen. Avondmaal kun je elke dag vieren. Kun je elke dag met je gezin alleen, dat maakt niet uit. Het is niet een religieus ding die op een specifieke manier gedaan moet worden. Waar het om gaat is, net als Jezus zei, hij zegt elke keer als je dit doet, denk dan aan mij. Denk dan aan wat ik gedaan heb aan het kruis en bedenk dan wat het voor betekenis heeft gehad in jouw leven. En laat ik nu vooraf zeggen, want dat vergat ik in de eerste dienst. Als jij hier zit en je hebt nog niet ja gezegd tegen Jezus, gaan we niet nu een specifiek ding doen dat je je hand opsteekt. Als jij ja wil zeggen tegen Jezus, doe dan mee aan het avondmaal. Pak dan een stukje matzen en pak een stukje druivensap. En op het moment als wij dat zo samen gaan doen, dan doe je mee. Want op het moment als je dat doet, op het moment als jij een stukje matzen in je mond doet en je eet daarop, dan zeg je eigenlijk, dan laat je zien, Ik geloof dat God mens is geworden, dat hij foutloos heeft geleefd, dat hij gestorven is aan het kruis in mijn plaats en dat hij op is gestaan uit de dood. Dat door hem de zonde is verbroken over mijn leven, de kracht die meer werkzaam is in mijn leven, dat ik vrij naar God toe mag gaan als een kind die niet eens bewust is wat hij gedaan heeft. En dat ik dan ook nog een kind van God genoemd mag worden. En niet alleen een kind van God, maar een geliefd kind van God. En ik snap al die dingen niet, maar ik accepteer het wel. Want het heeft niet te maken met wat je snapt, het heeft te maken met wat je gelooft. Weet je nog wat we lazen? Wie overtuigt ons dat wij kinderen van God zijn? Niet ons verstand. De geest. De geest van God overtuigt. En ik doe het hier, want de geest van God zit vaak hier. Op het moment dat jij hier iets voelt branden, als er gesproken wordt, als er gebeden wordt, dan is het vaak de geest van God die je aanvuurt, letterlijk. Om te zeggen, doe hier iets mee. Dit is mijn plan. Ik wil dat je hier iets mee gaat doen. Je wordt hier beter van. Ik hou van je en ik heb een plan voor je leven. Maar ga staan, ga ja zeggen tegen Jezus. Ga ja zeggen tegen de geest van God en leid je leven. Met Jezus als jouw redder en met Jezus als jouw Heer. Als iedereen een stukje heeft... Jezus brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam. Elke keer als je dit eet, dan denk je aan mijn lichaam die voor jou gebroken is. Die alle zonde heeft gedragen en de kracht van de zonde heeft ontnomen. En het druivensap drinken we als symbool van het bloed van Jezus wat gevloeid heeft. Want dat heeft rijkelijk gevloeid aan het kruis en al zijn martelingen. En het heeft als doel gehad dat het bloed van Jezus ons reinigt. Dat het ons schoonmaakt. Weet je nog dat ik zei over je geweten? Het bloed reinigt je geweten. Het maakt je niet meer zondebewust. Hoe bijzonder is dat? Dat je zelfs niet meer bewust bent van hetgene wat je fout doet, omdat je weet dat God van je houdt. Betekent dat je zonde dan helemaal niks vindt? Nee, je bent bezig om je leven heilig te leiden. Daar gaan we volgende week over hebben. Maar het bloed, als je dat drinkt, of als de druivensap drinkt, dan denk je aan het bloed wat je gereinigd heeft. En dank dan ook God, dank u wel dat u mijn geweten gereinigd heeft. We vragen wie wil gaan staan als we samen uit de zegen uitspreken en zo meteen geweldig nog lied zingen. En ik bid dat de kracht van God over jullie leven komt. Dat je herstel vindt en dat je genezing vindt in iedere deel van je lichaam wat nog niet in orde is. Dat de ziekte die in je lichaam is, weggaat in de naam van Jezus door zijn offer die aan het kruis is gegeven. Dat je heel bent en dat je genezen bent. En dat je beseft en hoort dat je een geliefd kind van God bent. Ik wil de stem van Satan die dat verbreekt of die dat verstoort in de naam van Jezus op dit moment verbreken over jouw leven. Dat de schellen van je oren afvallen en dat je hart open gaat voor wat God tegen jou wil zeggen. Je bent een geliefd kind, ik hou van je, volg mij. Kies een pad en kies het levenspad. Ik spreek het uit over jouw leven in de naam van Jezus. Amen.